Ik heb een woord van God op mijn hart gekregen. En ik geloof echt dat het een woord van God is. Wat ik zelf bijzonder vind trouwens, het is precies een jaar geleden dat ik hier ook stond en dat ik hier zo'n verhaal voorlas met betrekking tot waar we als gemeente doorheen zijn gegaan. En in het jaar daarna zie ik gewoon dat we ook als gemeente verder zijn gegaan. Dat fundamenten gelegd zijn, dat nieuwe fundamenten misschien uit aan het harden zijn. En dat God met ons verder is gegaan om vanuit dat fundament van genade. Want daar hadden we het vorig jaar eigenlijk over en hebben we het afgelopen jaar over. En hebben we het voortdurend over. Om vanuit zijn genade op te trekken. En afgelopen half jaar heb ik het onder andere gehad over die drie woorden. God verwelkomen, God verhogen en God vertrouwen. En naar mijn beleving is met name die laatste, dat stukje God vertrouwen, heel belangrijk om continu over te blijven praten. In de preken die ik het afgelopen half jaar gehouden heb, heb ik het af en toe ook juist gehad over hoe God voor ons wil zorgen en hoe graag Hij voorop wil gaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, ik merk op allerlei manieren, zelfs van de week kreeg ik van nog weer een profetie die hier eigenlijk vrij weinig van wist, zie ik dat God aan het spreken is, het is weer tijd om te gaan bouwen. En daaraan gekoppeld, en dan heb ik het niet over het bouwen van een gebouw, maar over het lichaam van Christus. Ik wil aan het begin even drie teksten met u voorlezen. Psalm 127, vers 1 en 2 zegt dit, en we gaan het op het scherm zien. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, ja, daar is die. Vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te rusten legt, je aftopt voor wat brood. En hij geeft het zijn lieveling in de slaap. En dat spreekt wat mij betreft niet alleen over de slaap dat je ogen dicht doet, maar dat spreekt ook over de rust waar hij het over heeft. En waar Petra laatst ook over gesproken heeft om te bewegen, om te leven. Af en toe val ik weg. Maar goed, hij geeft het zijn lievelingen in de slaap. Hij geeft ons wat hij wil geven vanuit de rust. Prediker 3 vers 11, daar staat dit. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God van begin tot eind niet doorgronden. Dit vind ik ook weer zo'n heerlijke Bijbeltekst waar twee dingen in staan. Aan de ene kant staat erin dat God wil dat wij begrijpen waar hij mee bezig is. En aan de andere kant staat er dat God ook beseft dat wij nooit volledig kunnen begrijpen waar hij mee bezig is. Volg je hem nog? God wil dat wij begrijpen waar hij mee bezig is. Maar hij zegt ook, je zult nooit volledig begrijpen waar ik mee bezig ben. Maar hij wil dus wel aan ons dingen bekendmaken. Hij wil dat wij in afhankelijkheid van hem leven. Hij heeft alles in de tijd zijn plaats gegeven. Jezus zegt op een gegeven moment zelf tegen de fariseeërs, van jongens, jullie kunnen aan de wolken zien of het mooi weer wordt of slecht weer wordt, maar jullie kunnen niet de tijden herkennen waarin ik geef wat ik wil geven. Nou, die tekst daagt mij altijd heel erg uit om God te zoeken. Waar bent u mee bezig? Welk seizoen zitten we in? Wat wilt u doen? En zo ben ik ook gaan nadenken over die tekst van als de Heer het huis niet bouwt. En er zitten twee kanten namelijk aan, want je kunt hem op twee manieren lezen. Als de Heer het huis niet bouwt, dan. En daarnaast staat, als de Heer het huis wel bouwt, dan. Simpel toch? Als de Heer het huis niet bouwt, dan zwoegen we tevergeefs. Dan zetten we allerlei energie in, maar de zegen komt er niet op. Zometeen ga ik u wat Bijbelse voorbeelden geven. Als de Heer de stad niet bewaakt, proberen wij te bewaken. Alarminstallaties te installeren enzovoort. Gelukkig niet tevergeefs. Het is vergeefs dat je vroeg opstaat, dat je je zwoegt enzovoort. Dat is de kant van als de Heer het huis niet bouwt. Maar stel je voor dat je dezelfde tekst gaat lezen, maar wat dan als de Heer het huis wel bouwt? Als de Heer het huis wel bouwt, dan is ons zwoegen, onze inzet wordt gezegend. Het mooie van deze tekst vind ik ook, dat er niet in staat, jongens, laat mij nou alles doen. En jullie moeten gewoon gaan zitten en gaan luieren. Dat staat er niet. Er staat er alleen in dat als God niet achter je staat, dat dan jouw werk tevergeefs is. Maar je kunt het dus ook omgekeerd lezen, dat als God wel achter je staat, dan gaat er een zegen komen op je werk. Waar Treinies woord net over ging, ik dacht van, ze vertelt eigenlijk precies de essentie van waar we het nu met elkaar over gaan hebben. Als wij gaan inzetten, die 5 broden en die 2 vissen, dan gaat hij daar iets van maken wat veel groter is. Maar hij gebruikt onze inzet. Zometeen gaan we echt een paar prachtige Bijbelteksten lezen waarin ik gewoon bijna de humor van God zie. Hoe hij eigenlijk al het voorwerk doet, maar dan praat alsof wij het allemaal gedaan hebben. Dat vind ik zo fantastisch van God. Dat is echt zo'n vaderlijke uiting van hem. Ik vind het alleen al bij Adam en Eva. Heb je er wel eens over nagedacht? God heeft die hele hemel en die hele aarde, alles heeft hij gemaakt. En dan mag Adam mag de beesten een naam geven. En Adam loopt dan zo rond. Ik heb de naam olifant bedacht. En God zegt van, goed gedaan jongen, jij hebt olifant bedacht. Maar wie heeft die olifant gemaakt? Wie heeft hem gevormd? Wie heeft hem bedacht? Wie geeft hem leven? Enzovoort. God. En Adam mag er een naam aan geven. Fantastisch. Nou, dat is God. Dat is wat God wil. Hij wil met ons samenwerken. Je mag je inzetten, maar hij wil graag dat je je inzet vanuit zijn zegen. Jezus zegt op een gegeven moment tegen Petrus, weet je dat nog? In Matteüs 16, vers 18 staat het, van op deze openbaring bouw ik mijn gemeente. Ik geloof dat God zijn gemeente wil bouwen. Op welke openbaring was dat? Wat zei Petrus? Wat had Petrus gezegd voordat hij dat zei? Zegt hij letterlijk, de poorten van de hel zullen je niet overweldigen. Zullen de kerk niet overweldigen. De poort, daar staat hij. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Op deze openbaring. Hij had daarvoor gezegd, gij zijt de Christus. Dus op welke openbaring bouwt God zijn kerk? Dat wij met elkaar zeggen, gij zijt de Christus. Gij zijt de bron. Gij zijt de boom des levens. U bent het centrum van mijn bestaan. Dat is soms dan zou je bijna kunnen zeggen van, oh, is dat niet heel basic als we zeggen van, waar draait het om? Het draait allemaal om Jezus. Ja, tuurlijk draait het om Jezus, maar wij moeten, nee, het draait allemaal om Jezus. Ja, dat weet ik, het draait allemaal om Jezus, maar nou moeten we toch een plan bedenken voor, nee, het draait allemaal om Jezus. Ja, tuurlijk draait het om Jezus, dat weten we ook allemaal, dat is basic, maar nee, het draait echt allemaal om Jezus. Echt. Dat is waarom Jezus hier zegt, op deze openbaring bouw ik mijn gemeente. Een kerk kun je niet bouwen zonder die openbaring. Wie is Jezus? Daarom is die openbaring van zijn genade zo belangrijk. Maar straks kom ik daar nog wel even op terug. Nou, ik wil deze ochtend even met u kijken naar die tekst van als de Heer het huis niet bouwt. Vanuit die twee perspectieven. Eerste perspectief, hoe ziet het eruit als God het huis niet bouwt? En dan het perspectief van hoe ziet het eruit als God het huis wel bouwt? Gewoon een aantal voorbeelden uit de Bijbel. En een aantal voorbeelden waarvan ik hoop dat die jou en mij, u en mij tot denken zetten. Van hoe zit het in de gemeente, maar en hoe zit het met je eigen leven? Het eerste. Als de Heer het huis niet bouwt. Dan is het bouwen, dat wordt zwoegen. Dan wordt het zwaar. Dan word je moe. Dan heb je geen rust. Dan heb je geen Hebreeën 4. Dan probeer je alles te bewaken, maar het is tevergeefs. Er zijn bijbelteksten waarvan letterlijk, voor mij staat in Joël, staat er op een gegeven moment dat hun portemonnee is als een portemonnee met gaten erin. Waar het gewoon, er komt wel geld in, maar het valt er ook allemaal weer doorheen. En ik heb het nu niet per se alleen over financiën, maar ik heb het over, je doet van alles, maar oh, het is tevergeefs. Het is zwaar, het is zwoegen. Maar deze die vind ik heel frappant toen ik dit begon te ontdekken. Als God het huis niet bouwt, maar jij kiest er wel voor om te gaan bouwen, dan kan God je zelfs gaan tegenwerken. Dat is wat. Deze moet ik even nog een keer zeggen. Als God het huis niet bouwt, als God zegt het is nu geen bouwtijd, ik heb nu een andere prioriteit. Ik heb alles in de tijd zijn plaats gegeven en ik kies er nu voor om eventjes hierin te investeren. Ja, maar wij moeten bouwen. Ja, maar wij moeten. Nee, maar God, dit is niet mijn tijd. Dan zijn de Bijbelse voorbeelden dat God op een gegeven moment letterlijk gaat tegenwerken. Want dan ga je in tegen waar hij heen wil. Het eerste voorbeeld, Genesis 3 vers 22, die kunnen we ook wel even lezen. Met name omdat ik hier heel vaak over gesproken heb, over wat er gebeurd is in de tuin. De boom van kennis van goed en kwaad versus de boom van leven. Adam en Eva hadden gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad. En ze waren op een plek gestaan dat ze eigenlijk hadden gezegd, wij willen leven vanuit onszelf. Wij willen zelf bepalen wat goed en wat fout is. En wij hebben God daar niet voor nodig als bron. Wij willen God goddelijk zijn door zelf te bepalen wat goed en wat fout is. De moeder van alle zonden is eigen gerechtigheid. Dat jij je gerechtigheid wil behalen vanuit jezelf. De moeder van alle zegen is Gods gerechtigheid, Jezus gerechtigheid. Door zijn gerechtigheid zijn wij gered. Dat is genade. Maar Adam en Eva, eigen gerechtigheid. En daarvanuit is alles voortgekomen. En dan zegt God op een gegeven moment dit. Toen dacht God de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. Tot zover. Best een hele aparte tekst. Daniel heeft hier laatst ook al ook over gesproken. Over eigenlijk het stukje... De pijn die de vader waarschijnlijk heeft gehad bij het moeten nemen van deze beslissing. Maar waarom moest God dit doen? Waarom deed God dit? Omdat God absoluut niet wilde dat de mens ging leven zonder hem als bron van het leven. God wil niet dat wij bouwen zonder dat hij de bouwer is. Dus God wilde dat we wel weer kwamen bij die boom des levens. En daar heb ik al vaak genoeg over gepreekt. Dat zien we ook in Openbaringen. Dan op een gegeven moment staat er van als je breekt met dit leven. Je keert terug naar die boom van leven. Je keert terug naar je eerste liefde. Terug naar hem. Dan mag je eten van de boom des levens. Dus God wil wel degelijk dat we weer bij het leven komen. Maar niet zonder Jezus. Daar gaat het om. Jezus die heeft ons genade gegeven. En genade getoond. En er is namelijk maar één weg terug naar die boom van kennis. Of nee, sorry, mijn excuses. Naar die boom van leven. Dat is genade. En rondom genade is er één ding die ik belangrijk vind. Voor mij kunnen we wel jaren over door blijven preken. Maar deze, denk hier eens over na. Erkennen. Genade is erkennen. Dat je in een situatie zit waar je alleen uitkomt als je jezelf overgeeft aan de goedheid van een ander. Snap je? Ik zeg het nog een keer. Genade is erkennen dat je in een situatie zit waar je alleen uitkomt als je jezelf overgeeft aan de goedheid van een ander. Dus ik stop Petra. Die stop ik zogenaamd hier in de gevangenis en ze zit helemaal vast. En om eruit te komen lukt haar zelf niet. Dus heb ze mijn goedheid nodig, als ik het kan, om haar eruit te halen. En om het te doen, leuk hè lieverd, moet je je overgeven aan de goedheid van je man. Maar je moet je dus ergens aan overgeven. En dat stukje is het allermoeilijkste, want de bron, de moeder van alle zonde is eigen gerechtigheid, uit jezelf. Ik bepaal, ik de controle, precies wat Trein die over profiteerde. Mijn bronnen. Ja, maar mijn 5 broodjes en 2 vissen. Ik zie daar duizenden mensen staan. Iemand heeft een keer omgerekend dan om voor die duizenden mensen die daar waren eten te geven. Had je in hedendaagse tijden had je iets van 20.000 tot 30.000 euro nodig om voor hen allemaal eten te geven. Zoveel, en dan had je een lunchpakketje van ongeveer 8 euro per lunchpakketje. Nou, die hier was 1 lunchpakketje van 8 euro. En die had hij. En dat jochie keek om zich heen en al die duizenden mensen. Hij wist, als ik dit aan Jezus geef, ben ik het kwijt. Maar om deze beweging te maken, moet er dus een houding van overgave zijn. Moet er een houding van vertrouwen zijn. Daarom zeg ik, heb ik het over vertrouwen. Want die sprong. Amy doet het nu trouwens heel goed. In het begin, toen ze op de commode stond, en ik stond ervoor, en ik zei, kom maar. En nu weet ze het, nou nu moet ik uitkijken, als ik al zo doe, woep, dan springt ze zo naar voren. Maar die sprong die heeft ze leren maken, omdat ze ook heeft gemerkt van, oh maar dat is te vertrouwen. God wil ons leren hem te vertrouwen. Daarvoor neemt hij 99% van de verantwoordelijkheid. Maar die 1% is wel de sprong die jij moet maken. Genade is erkennen dat je in een situatie zit waar je alleen uitkomt als je jezelf overgeeft aan de goedheid van een ander. Daarom zegt Paulus, allen hebben gezondigd en er is maar één weg om van die zonde vrij te komen, dat is naar Jezus. Wij willen zonde categoriseren en dit zijn de zonden waarbij we redding verliezen en dit zijn de zonden waarbij we nog redding behouden enzovoort. Maar eigenlijk zitten we nog steeds in die eigen gerechtigheid, zelf alles bepalen. Goed. Maar God die ging ze, Adam en Eva, belemmeren om te eten van die boom van leven, zonder hem als bron. We kennen allemaal het verhaal, we gaan het nu niet lezen, van de toren van Babel. Maar dan gaan ze ook met elkaar. God had gezegd, ik wil dat jullie de hele aarde vullen, maar ze zaten allemaal opgeklonterd. En dan op een gegeven moment willen ze een toren bouwen. En daarvan vanuit eigen kracht iets bouwen, letterlijk iets bouwen, waardoor de hele wereld zou zien hoe machtig ze waren. En God greep in. God, er staat letterlijk voor God, God zag wat ze deden en als ze dit gingen doen, dan zullen ze ontdekken dat het voor hen niet zo mogelijk is. Nou, God wil dat wij denken dat het niet voor hem onmogelijk is, als hij onze bron is. Maar niet als we zelf onze bron zijn. Als we denken, dat is, als wij dingen bouwen waarin we zelf de bron zijn, dan hebben we God tegen ons. Het mooiste voorbeeld, en dat heb ik ook in mijn boek, in mijn eerste hoofdstuk over geschreven, vind ik wat er gebeurt met het gouden kalf en die tabernakel. Het volk Israël, die is door Mozes is het uitgeleid uit de woestijn. Ze zijn bevrijd van Egypte. Bevrijd Egypte is vaak het beeld van de wereld. Ze zijn bevrijd van de onderdrukking, van de slavernij. Maar in hun tijd van slavernij onder Egypte hebben zij een bepaald beeld gekregen van hoe een god behoort te zijn. Een god was vaak een kalf, zo zag hij er ook letterlijk uit. Het was een beeld waar je voor neerboog. Nou, op een gegeven moment zijn zij eruit en Mozes is bij God. En het duurt te lang voordat God komt. Het duurt te lang voordat God bouwt. Dus bouwen ze zelf maar wat. En waarmee bouwen ze? Letterlijk van het goud en zilver wat ze hadden gekregen van de Egyptenaren. Hoe kwamen ze aan het goud en zilver? Door een wonder van God. Dus ze pakten de zegeningen van God, smolten dat samen om daar een beeld van te maken zoals zij vonden dat God behoorde te zijn. En als je het naleest, je kunt het nalezen in Exodus 32, dan zie je letterlijk dat ze een eredienst houden rondom dat gouden kalf, wat gewoon een gemiddelde zangdienst zou kunnen zijn in een gemeente zoals wij. Er werd gedanst, er werd gezongen en ze noemden dat gouden kalf Yahweh. En ze zongen daarbij, dit is de God die ons uit Egypte heeft bevrijd. Dus in hun beleving dienden zij daar de God die dit allemaal voor hen had gedaan. Maar ze maakten zelf een beeld van God. En ze wisten niet te wachten dat God zijn beeld liet zien. Ze werden zelfs bang voor God. Waarvoor ze zeiden, Mozes ga jij maar, terwijl God hun allemaal uitnodigde. Dat lees je in Exodus 20. Hij nodigde ze allemaal uit om te komen. Ze moesten een paar stappen nemen. Ze moesten zich heiligen. Maar ze mochten allemaal bij hem komen. Maar zij zagen de donder en de bliksem. En ze dachten, nou, als God zo is, dan is het niet voor mij. Ik heb liever een kalf als beeld. Dat is te meten, dat is groot, dat is te overzien. Heb ik nog een beetje controle op. En ze misten de openbaring die God hen wel wilde geven. Maar God zei daar al, ik wil van het volk Israël, van mijn volk, wil ik een volk maken van koningen en priesters. Waardoor de hele wereld zal zien wie ik ben. Toen al. Maar het volk maakte een eigen beeld. Ze gingen zelf bouwen. Als God het huis niet bouwt, dan kunnen we soms God letterlijk tegen ons krijgen. Als we het dan wel gaan proberen. Als we het wel uit eigen kracht doen. Nou, het grootste, een ander heel bekend voorbeeld is natuurlijk Abraham en Ismaël. God die spreekt tegen Abraham, deze kant mag je opgaan. Maar Abraham rent voor God uit en hij krijgt een Ismaël. En wat hebben ze daar veel bonje mee gehad. En deze die vind ik ook heel, heel mooi om te zien. Daar kom ik straks bij de andere kant van de vraag, kom ik nog even op terug. Dat vind ik Mozes. Mozes die is geroepen door God. En die wordt op een hele bijzondere manier, krijgt hij de beste opleiding die er in die tijd was. Want Egypte was de hoogste beschaving van de wereld. Ze konden al lezen, ze konden al schrijven. Ze hadden, als je het legt naar de huidige medische wereld, dan vraag je af wat ze deden. Maar medisch gezien waren ze top van de wereld. Ook qua vechten. En daar kreeg Mozes zijn opleiding. Dus hij heeft leren vechten, hij heeft leren praten, hij heeft alles geleerd. Hij was daar een van de mensen van Farao. Uit eigen kracht kon hij een hele hoop. En dan gaat hij op een gegeven moment kijken bij het volk en hij voelt, dit is mijn volk. En hij voelt ook een stukje onrecht, allemaal goede dingen. Niks mis mee. Hij ziet een stukje onrecht. En hij ziet dat daar een Egyptenaar, een Jood, in elkaar ramt. En Mozes, die denkt, ik moet ze bevrijden van die onderdrukking. Want dit is onrecht wat er wordt aangedaan. En dan vervolgens stapt hij erin. En in hedendaagse termen zouden we allemaal zeggen, nou goed gedaan jongen, jij doet tenminste wat. Alleen, we hebben het over de bron waarvanuit hij deed. Hij gebruikte zijn eigen vechterskracht. En blijkbaar was hij zo vader dat hij in no time die Egypte naar zo'n map wist te geven dat hij direct dood was. Mozes geeft hem een begrafenis. Hij begraaft hem onder het zand en gaat snel weg. Maar wat was het gevolg? De volgende dag zit hij ook twee Joden met elkaar bakkeleien. En daar wilde hij ook wat van zeggen. En dan zegt ze tegen hem, ja hallo, ga je net zo optreden als bij de Egyptenaar? Ga je het hier ook eventjes zo doen? En hij moet weg, hij rent weg, maar hij weet van, nu moet ik uitkijken. Want het is bekend dat ik een moord heb gepleegd enzovoort. De gevolgen waren totaal anders dan hij gedacht had. Nou, en als we straks gaan kijken wat het gevolg is als God voorop gaat. Nou, dat is heel erg bijzonder om te zien. Maar die hou ik nog eventjes te goede. Als de Heer het huis wel bouwt, hoe ziet dat er dan uit? Dan is het bouwen vruchtbaar. Dan wordt het bewaken effectief. Dan krijgt Abraham en Isaac. En dan kom ik nu al bij Mozes. Dan zie je in Exodus hoofdstuk 3 dat God naar Mozes toe gaat. En dat Mozes ergens verstopt zit. En hij wijdt schapen van die priester, van Midjan. Of hoe heet die man nou? Jethro. Ik haal het allemaal door elkaar. Jethro. En God die zegt tegen hem, Mozes, ik roep jou. Ik wil jou gebruiken. Die roeping die Mozes 40 jaar eerder ook al voelde, die vanaf zijn geboorte al in hem zat, nu ging God voorop. En nu zei God, nu is het mijn tijd, want ik heb alles in de tijd zijn plaats gegeven. En nu vind ik het tijd voor jou dat je gaat bouwen. Kom maar Mozes. En Mozes zei, nee, ik stotter. Ik kan niet praten. In die 40 jaar was heel veel van zijn vaardigheden blijkbaar dusdanig afgebroken, dat hij dacht van, nee, ik niet. En het maffe is dat hier God het tegenovergestelde reageert. Als jij voor God uitgaat, kan God soms even zeggen van, hallo, dan heb je God tegen je en dan remt hij je. Maar hier staat, en dat zie je bij Mozes, en je ziet het ook bij Gideon, dat God op een gegeven moment zegt van, hallo, nu ga ik voorop, nu roep ik jou, en als je nu nog langer tegenstript, heb je een probleem met mij. Er staat letterlijk dat God boos werd op Mozes, omdat hij continu, nee, ik ben niet goed genoeg. Maar nu zei God, het is nu mijn tijd. En Mozes leerde te luisteren naar de instructies van God. Beetje net zoals Jezus. Ik zal niets doen voordat ik het de Vader heb zien doen. En stap voor stap voor stap voor stap deed Mozes wat God hem opdroeg. En toen kwam niet één Egyptenaar op Mozes af met een probleem. Maar het hele leger van de farao. De eerste keer toen Mozes uit eigen kracht iets deed, wist hij één Egyptenaar neer te maaien. De tweede keer, en Trace had het vorige week ook even in een zinnetje, weet je nog? De tweede keer, de tweede kans. Eerste kans Ismaël, tweede kans Isaac. Eerste kans die ene Egyptenaar. En de tweede kans, de tweede keer, doopt Mozes niet één Egyptenaar, maar vanuit afhankelijkheid van God, waarin God zegt, strek je staf uit. Gebeurt er zo'n bovennatuurlijk werk, dat niet één Egyptenaar wordt neergemaaid, maar het hele leger van Egypte krijgt een begrafenis. Daar zeg ik halleluja op. Ja, ik heb het nu niet even letterlijk over de doden en het begraven enzovoort, maar over het geestelijke beeld. De onderdrukking van de wereld uit eigen kracht aangaan, of vanuit zijn kracht. Dat is een wereld van verschil. Er staat letterlijk, en misschien kunnen we deze tekst even laten zien. Exodus 14, vers 30. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong, hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen Mozes het uit eigen kracht deed, was het gevolg dat niemand op Mozes vertrouwde. Toen Mozes het uit Gods kracht deed, was de vrucht dat ze op God gingen vertrouwen en in zijn dienaar Mozes. Dat is het verschil. Als de Heer het huis wel bouwt, of als de Heer het huis niet bouwt. Als de Heer het huis wel bouwt, dan wordt jouw leven een tabernakel. De laatste weken hebben we een aantal keren hier in de gemeente, hebben we dat lied gezongen, Shekinah Glory. Het woordje Shekinah Glory, dat Shekinah komt van het woord tabernakelen, wonen onder. Dat woordje wordt ook genoemd in Openbaringen hoofdstuk 21, die ik vorige week ook aan u heb voorgelezen. Waar dan wordt gesproken over dat God zegt, ik wil onder mijn mensen komen wonen. Geen gouden kalf, eigen beeld van God. Waarin daarom zegt Jezus, niet iedereen die hier Heer, Heer zegt, zal mijn koninkrijk binnengaan. Het volk Israël zei letterlijk tegen het gouden kalf, Yahweh, dit is de God die. Alleen ze bepaalden het zelf. De eigen gerechtigheid, de moeder van alle zonden, was in hen nog niet gebroken. Dus je kunt je eigen beeld van God maken. Maar dat wil nog niet per se zeggen, en het zegt niet om je bang te maken. Het zegt gewoon om je juist uit te nodigen. Want die uitnodiging van God is dan, joh, laat mij jou mijn beeld laten zien. En als je op die uitnodiging ingaat, dan wordt jouw leven een tabernakel, een blijvende woonplaats van God. Het verschil tussen het gouden kalf en de tabernakel was dat bij de tabernakel God instructies gaf. Is dit en dan dat en dan zus en dan zo. En de vrucht was dat God onder hen kwam wonen. Onder hen kwam tabernakelen. God wil onder ons wonen. God wil in jou wonen. God wil voorop gaan. God wil dat wij die sprong durven maken. God wil dat wij hem vertrouwen. En God wil dat we beseffen dat wij leren van hoe belangrijk het is als God het huis wel bouwt. Dan geeft hij dan ons vanuit de rust. Dan is het vanuit overgave. Dan is het vanuit vertrouwen. Makkelijker gezegd dan gedaan trouwens. Maar als je in die weg komt waarin God voorop gaat. Als je op die plaats komt waarin je hebt overgegeven. Heer, als u het huis bouwt. Ik ga achter u aan. Ik vertrouw u. Hoe ziet dat er dan uit? Dan mag jij oogsten wat hij gezaaid heeft. Een heel mooi voorbeeld vind ik Petrus na de kruisiging van Jezus. En dat hij dan vervuld is met de Heilige Geest en voor die duizenden mensen spreekt. Eigenlijk is hij door een heel proces heen gegaan. Waarvan Jezus van tevoren zei, Satan heeft verzocht je te siften. Hij is gebroken aan zichzelf. En dan daarna zie je dat hij vol van de geest is. En dan zijn er duizenden mensen in Jeruzalem. En hij houdt een preek. En na die preek komen er zo 3000 mensen tot de Heer. Nou, ik zei altijd dat het gevolg was voordat hij nu vervuld was met de Heilige Geest. Maar dat was niet het enige. Er waren 3 ingrediënten. Het eerste ingrediënt was, Jezus heeft al het voorwerk gedaan. Want al die mensen die in Jeruzalem waren, die wisten wie Jezus was. Ik denk dat er heel wat mensen waren die van die broodjes en die vissen hadden genoten. Ze hadden zijn woorden gehoord. Sommige mensen waren waarschijnlijk door hem genezen. Sommige mensen waren door hem bevrijd. Sommige mensen die waren ziek en die waren weer tot genezing gekomen. Ze hadden zijn wonderen gezien, ze hadden ervan gehoord. Ze hadden misschien ook zelfs bij het kruis gestaan en hem veroordeeld. Dat vind ik opnieuw de genade van Jezus. Jezus laat Petrus en zijn discipelen door het proces gaan. Maar daarna gebruikt hij die mensen ook weer om de mensen die eerder hem hadden afgewezen, nu weer terug bij hem te komen. Wat een schaamte misschien voor sommige mensen. Wat een angst. Als ze Petrus die preek horen preken. Oh, dus de Jezus die dit heeft gedaan en dat heeft gedaan, was toch echt. Wij hebben gegeten van die 5 broodjes en die visjes. We hebben geproefd van zijn leven, maar we hebben ons ervan teruggetrokken. Oh, maar we mogen toch terugkomen. Wat een genade, hè. Er was geen oordeel in de preek. Petrus die zei niet van, nou jullie hebben dit allemaal gedaan. Vertrek nou maar, wil je niet meer zien. En we gaan verder met de mensen, we gaan wel naar de heidenen en de mensen die Jezus niet hebben gekend. Nee, voor hen was allemaal genade. Het eerste ingrediënt was, Jezus had het voorwerk gedaan. Het tweede ingrediënt was dat Petrus was gebroken aan zichzelf. Dat stukje uit eigen kracht, dat was hij helemaal kwijt. Hij had dat eigen kracht geprobeerd. En toen Jezus hem in de ogen keek en vroeg, Petrus, heb je mij lief? Toen deed hij dat pijn. Toen dacht ik, ja, Jezus zegt dan, wijd mijn lammeren. Ja, ik uw lammeren wijd het nooit weer. Ik heb het geprobeerd en het heeft me bijna letterlijk de kop gekost. Het heeft me alles gekost. Maar dat vind ik het bijzondere van Jezus. Als wij erachter komen dat we niet uit eigen kracht doen, kunnen, dan geeft hij ons de mogelijkheid om te leren het vanuit zijn kracht te doen. Dat is het proces met God. Dat is zijn genade. Petrus, een gebroken man. Jezus die het voorwerk heeft gedaan. En dan vervuld met de Heilige Geest. Die 3 ingrediënten. Dat noem ik opwekking. Dat noem ik leven zoals God het bedoeld heeft. Een hele mooie. En daar heb ik van de week ook in de activiteitenmail het van gezegd. Is wat je ziet in Johannes hoofdstuk 21. Waarin Jezus dus ook na de opstanding komt. En de discipelen zijn weer teruggegaan naar hun dagelijkse dingen. Ze zijn gaan vissen. Ze hebben de hele nacht zitten te vissen. Ze hebben de hele nacht die netten uitgegooid. En ze hebben gewoon niks gevangen. En dan de volgende dag worden ze wakker in de ochtend. Zij zijn nog wakker. Dus ze zijn zo moe als een hond, denk ik. En zij zitten daar in de boot. En dan komt Jezus eraan lopen. En die vraagt aan hen, hebben jullie ook wat gevangen? En ze zeggen, nee, we hebben niks gevangen. We hebben de hele nacht zijn we druk bezig geweest. Ze waren zo gefocust op dat het hun niet gelukt was. Dat ze niet eens door hadden dat Jezus er stond. En Jezus zegt, gooi het net eens uit aan de andere kant. En zij gooien het net uit aan de andere kant. En het net zit zo bomvol. En in één keer hebben ze door, dit is Jezus. En in één keer zien ze wat er gebeurt als hij het huis bouwt. En dan vind ik het zo heerlijk dat als ze bij hem komen. Jezus heeft de barbecue al aangezet. Hij staat er lekker op ze te wachten. En het eerste wat hij ze vraagt. Breng wat van de vis mee die jullie gevangen hebben. Ze hadden de hele nacht hard hun best gedaan en ze hadden niks gevangen. Maar toen Jezus weer in de picture kwam, op die openbaring bouw ik de gemeente. Toen kwam de zegen. Toen kwam de gunst van God. En als die gunst van God komt, dan zegt God niet van nou, nu besef jij wel even dat ik dat gedaan heb. Jullie moeten even allemaal op jullie knieën. Jullie hebben de hele nacht uit eigen kracht gedaan. En nu ben ik hier voor jullie. Jullie moeten mij eerst erkennen, vergeving vragen dat jullie dit allemaal uit eigen kracht gedaan hebben. Dat doet Jezus niet. Jezus zegt gewoon, het vuurtje staat klaar. En laat me eens wat van die vissen zien die jullie gevangen hebben. Maar ze hadden die vissen gevangen uit zijn kracht. Beetje net als Adam, die olifant bedacht heeft. Wij hebben vissen gevangen. Een ander voorbeeld. Ik heb al een keer een woordstudie gedaan van het woordje ezel. En het verbaast me dat het woord ezel in de Bijbel heel vaak voorkomt. Wist je dat? Nou ja, goed. Wat dat voor betekenis heeft, weet ik niet precies. Misschien hebben jullie daar een mooie betekenis over. Maar Jezus komt op een ezel, komt in Jeruzalem binnen. En al die mensen, die gooien die mat, of die kleren en die palmtakken uit voor wie? Voor Jezus. Maar wie mag erop lopen? De ezel. Stel je voor, jij bent die ezel. En hij zit op jouw rug. Als Jezus op jouw rug zit, dan ontvang je zelfs een stukje van de eer die hem toekomt. De glorie die hem toekomt, is de glorie waar jij ook in mag wandelen. Dat is een zegen. Dat is als de Heer het huis bouwt. Moet je niet gaan. Stel je voor dat die ezel ging denken van, nou, dat doen ze allemaal voor mij. En hij ging in één keer staan. Hop, hé, dit is voor mij. Nou, dan was er een probleem geweest. Nee, het heeft allemaal met hem te maken. Maar hij mag er wel in wandelen. Als Jezus voorop gaat, mag jij wandelen in de glorie die hem toekomt. Die wordt dan ook jouw deel. Word je hier enthousiast van of niet? Of heb je het gewoon warm of zo? Als de Heer het huis bouwt. En het mooiste beeld is, wij mogen vrij van zonde leven, omdat hij zonder zonde geleefd heeft. Hij heeft het voorwerk gedaan. Zijn gerechtigheid mag nu deel worden van jou. En als jij jouw gerechtigheid overgeeft aan hem, jouw ik kruisigt en zijn gerechtigheid wordt jouw deel, dan mag jij leven in de zegen die hoort bij een leven zonder zonde, zonder schuld. Want de schuld is weggedaan. En in Christus ben jij een nieuwe schepping. Als de Heer het huis bouwt, dan zijn dat jouw zegeningen. Iemand die maakt een keer een leuke opmerking van, in de Bijbel staan geen succesverhalen. En eigenlijk, ja, dat klopt ook, in de Bijbel staan geen succesverhalen. En aan de andere kant ook weer wel. En welke succesverhalen zie je nou in de Bijbel? Eigenlijk, de rode draad door de hele Bijbel heen, wie je er ook uitpikt. Dan zie je dit, de enige succesverhalen in de Bijbel betreffen situaties waarbij mensen God voorop lieten gaan en hem vertrouwen. En waar het geen succesverhaal was, dan zie je continu dat God zijn volk, of een koning, of een Mozes, of een paar van zijn discipelen, eventjes met de neus tegen de lamp, is dat de uitdrukking, eventjes tegen zichzelf aanliepen, om erachter te komen, oh, ik kan er niet uit mijn kracht, ik heb Jezus nodig. En toen dat gebeurde, toen ze zich daaraan overgaven, dan zie je ook keer op keer dat God genadig is, want God wil ons iets leren. Leef vanuit vertrouwen in mij. Ik ben betrouwbaar. Als je mij jouw 5 broden en je 2 vissen geeft, als je het aan mij overgeeft, als je het aan mij overgeeft om jou mijn beeld te laten zien. Hij wil jou zegenen. En hoe hij jou zegent, dat mag je zelfs aan hem overlaten. Soms willen wij zelfs daar nog weer de controle over hebben. Dus dan maken wij eerst een lijstje of een document en dan definiëren wij wat een gezegend leven is. En als wij dan de definitie van een gezegend leven hebben, dan zeggen we tegen God, nou, u wilt ons toch zegenen, dan wil ik nu dit gezegend leven. Maar opnieuw zegt God, ho, dat vind jij misschien een gezegend leven, maar misschien vind ik dit wel een gezegend leven. De essentie van vertrouwen is direct verbonden met overgave. Het grootste probleem met vertrouwen is de angst om ons over te willen geven. Om los te laten. En dat is ook moeilijk. Maar dat is wel de uitnodiging. Ik geloof, ook voor ons hier, ik geloof dat God zegt, ik wil bouwen. Ik wil mijn gemeente bouwen. Er zijn een aantal zaken waarvan God sowieso zegt, dat mag je bouwen. Hij zegt, op deze openbaring wil ik mijn gemeente bouwen. Dus daar waar Jezus centraal staat, daar wordt zijn gemeente gebouwd. Dat bouwwerk is 100% een zeker weten bouwwerk wat Jezus wil. Jezus wil zijn lichaam bouwen. Daarom geloof ik in dit lichaam. Daarom geloof ik in deze gemeente. Daarom wijd ik mij toe aan wat God hier wil doen. Omdat ik weet, God heeft visie voor ons. En hij leidt ons door processen, zodat onze eigen gerechtigheid afgebroken wordt. Onze eigen controle, onze eigen wil, ons eigen beeld van God, ons eigen moed, ons eigen vinden. Dat mag allemaal weg, zodat hier het huis van God gebouwd wordt. Maar ik geloof erin, want God wil het bouwen. Heeft hij al gezegd, op deze openbaring wil ik te bouwen. Wil ik mijn gemeente bouwen. Voor de opname. Wat mag je zeker weten bouwen? Jezus zegt in Matthäus 28. Sommige van zijn discipelen twijfelden nog. Maar hij zegt, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Leer hen te onderhouden al wat ik hen geboden heb. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En maak hen tot mijn volgelingen. En die opdracht is ingepakt in dat hij zegt van, mij is alle macht gegeven. En op het laatst staat er dan, ik ben met je. Dus opnieuw, als hij het huis bouwt, dat is wat hij wil dat we bouwen. Ik geloof, als ik dit laatste dienst voor de afsluiting van het oude seizoen. Ik geloof dat God ons, daarom wat we straks gaan doen, ook met alfacursus enzovoort. Ik zou het fantastisch vinden dat wij niet alleen de alfacursus die opdracht geven om hart te hebben voor het verloren. God geeft ons die opdracht. Om overal, of het nou op de buurt barbecue is, of bij jou in de straat, of bij jou weet ik veel waar, daar mag je het licht van Christus laten schijnen. Dat wil hij bouwen. Daarin heb je zijn gunst. Daarin gaat hij met je mee. Vanuit dat besef dat het vanuit hem is en dat hij met je is. Nou, een derde iets wat God wil bouwen. Dus het eerste wat God wil bouwen is zijn gemeente. En de volgorde, ik zeg niet dat dit belang, de volgorde maakt niks uit. Je kunt ze in elke volgorde bedenken. Maar hij wil dat zijn gemeente gebouwd wordt. Hij wil dat we de grote opdracht vanuit zijn kracht bouwen. En hij wil dat we hem, onszelf en onze naasten lief hebben. Heb je hier je God lief en je naaste als jezelf. Relatie. Ik geloof dat God dat wil bouwen. Ik geloof dat Gods gunst daarop zit. Ik geloof dat Gods zegen daarop zit. En ik geloof dat het niet verkeerd is om even Bijbels uiteen te zetten. Te ontdekken van als God het huis wel bouwt, dan ziet het er zo uit. En als God het huis niet bouwt, dan ziet het er zo uit. Hoe zit het met jouw leven? En ik zeg dit, Ik ben een beetje moe van als je dit soort waarheden onderwijst en dat dan vervolgens vanuit schuld probeert over te brengen. Hoe zit dit? Je hebt het fout gedaan. Dat wil ik absoluut niet meer. Dat wil ik niet meer in mijn preken, dat wil ik niet in mijn hart. Ik wil aanmoedigen, ik wil uitnodigen. Dus elk woord waarin ik zeg van zo zit het hier en zo zit het daar, is niet om te zeggen van dit is goed en dit is fout, maar is om uit te nodigen van dit is het leven van God. Dit is de uitnodiging van God. Ik wil dat je hier deze ochtend, dat is mijn passie, die uitnodiging van God hoort. Dat je zijn verlangen hoort. Dat hij zegt, ik heb visie voor je leven. Ik wil voorop gaan. Ik wil bouwen. Je mag springen, lieve schat, want ik ben betrouwbaar. Ik wil je helpen. Ik wil je leren dat ik te vertrouwen ben. Maar kom. En als het je nog niet lukt, geef niks. Ik blijf het proberen. Dat vind ik zo mooi van die mensen die waarschijnlijk die broodjes en die visjes gehad hebben. Ze hebben vervolgens Jezus gekruisigd. Ze hadden gefaald. Maar God geeft ze in zijn genade daarna via Petrus weer een nieuwe kans. God die wil graag kansen geven. En als je de kans niet grijpt, dan geef je God daarmee geen probleem. Je maakt het jezelf alleen een beetje onnodig moeilijk. En daarom wil ik dit zo uitleggen. We maken het onszelf moeilijk. God, die spreekt tot jou. Deze ochtend en deze periode. Ik ben te vertrouwen. En ik als voorganger wil jou, wil jullie ons, ook voor de vakantieperiode die aanbreekt, die opdracht geven. Ik las van de week een leuk artikeltje waar opnieuw gezegd werd, God gaat nooit op vakantie. God heeft eigenlijk altijd vakantie. Want wij gaan op vakantie om rust te krijgen. En God heeft altijd rust. Want hij is rust. Dus God heeft geen vakantie nodig. Dus het is niet zo dat hij een hardwerkende God is die nooit op vakantie gaat. Maar hij heeft vakantiewerk, zeg maar. Zijn vakantie is zijn werk en zijn werk is zijn vakantie. Dat is de rust die God heeft. Dat is wie hij is, dat is wat hij doet. En vanuit wie hij is hij altijd voor je beschikbaar. Dus als jij straks even mag gaan genieten van je vakantie, dan is hij beschikbaar voor jou. En dan heb ik het niet over, dan moet je ook al bijbelteksten gaan lezen, moet je dit doen, moet je dat doen, moet je zus doen, moet je zus. En moet. Nee. Maar ik wil je uitnodigen dat je ogen gaat openen, hoe God tot jou spreekt. Ik weet dat hij het namelijk elke dag doet. Elke dag, want dit is hoe God is. Die spreekt elke dag tegen jou. Lodewijk, Treinie, Johan, Lineke, Petra, Liebrand, wie dan ook. Ik wil voor je zorgen. Ik ben er voor je. Ik hou van je. Zie je deze knipoog van mij? Zie je dit? Zie je dat? En ik wil je daartoe uitnodigen. Om als je op vakantie gaat en je hebt die rust, gewoon je ogen eens te gaan openen voor wat God allemaal voor je doet. Waar die allemaal van die is. En als je dan een boek gaat lezen of je gaat de Bijbel lezen, hoe je dat ook handen en voeten geeft, eigenlijk maakt mij dat helemaal niet uit. Maar ik wil je vragen om die keuze te maken van, hé, daar wil ik me voor openzetten. Hoe God voor mij zorgt. En dan niet je er alleen voor openzetten, maar je er ook aan over te geven. En te zeggen, Heer, dank u wel. Deze dag, als ik of thuis zit in mijn staycation, of ik zit in Italië op mijn vacation. Waar ik ook ben, u zorgt voor mij. En dan elke dag mag je hem gaan danken. Dank u wel dat u vandaag dit en dit en dit heeft laten zien. God, Petra heeft heel mooi hier laten uitgelegd over onze zielsredenering versus godsredenering. Wij kunnen soms denken, nou, oh God, die heeft helemaal geen tijd voor ons op vakantie om ons een knipoog te geven dat wij daar zitten. Want die heeft het druk met de regering van Nederland en de crisis en weet ik veel wat. Nou, volgens mij heeft hij daar niet druk mee, want ze geven hem een beetje weinig ruimte. Maar goed, dat is een ander verhaal. Daarom heeft hij alle tijd voor ons. maar wij hoeven niet in te vullen hoe God denkt. God die zorgt, dit is wat God zegt. Als ik al zorg voor die kleine misjes, zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Ik maak hem een beetje makkelijk. Daarmee zegt God voor jou, jij bent mijn prioriteit. En natuurlijk, ik hou die hele schepping in de hand. Een hele heelal. En het goddeeltje, ja, die heb ik ook bedacht. En waar ze nu ook achter zijn gekomen. Zoals, dat noemen ze dan goddeeltje. Maar goed. Maar hoe God denkt, dat hoeven wij niet in te vullen. Want dat kunnen we niet eens begrijpen. Maar één ding begrijp ik wel. Zijn oog is op jou. Zijn hart gaat naar jou uit. Hij wil jouw leven bouwen. Hij wil jou uitnodigen. Hij wil je volmaken van hem. En deze preek is niet bedoeld om jou een schuldgevoel te geven. Deze preek is bedoeld om jou uit te nodigen. Voor een leven waarin God je huis bouwt. En all you have to do is jump. Hier ben ik. Lieve hemelse Vader, dank u wel dat u ons uitnodigt. Uitnodigt voor een leven zoals u het bedoeld heeft. Heer, uw liefde voor dit huis. En niet alleen voor dit huis. Voor dit land, voor deze provincie, voor dit dorp. Voor de andere gemeenten, voor de gereformeerde, de vrijgemaakte, de hervormde gemeente hier in Loppersum. Voor de baptistengemeente en voor iedereen. Uw liefde is zo enorm groot. U gaf Petrus geen preek, geen donderpreek. In die zin om al die mensen die u aan het kruis hadden genageld, maar even vet te veroordelen. Hij vertelde ze wel de waarheid. En hij vertelde ze ook dat ze u gekruisigd hadden. Maar vervolgens mochten ze komen. Mochten ze komen. Heren, dank u wel dat u dat tegen ons zegt en tegen onze buurman en tegen wie dan ook. Wij mogen komen. Heren, wij willen heel veel mensen uitnodigen om te mogen komen. Heer, ik bid dat dit een huis mag zijn waar velen mogen komen. Heer, maar we beseffen ons ook dat om anderen hongerig te maken om te willen komen, zullen we ook eerst zelf moeten komen. Heren, daarom komen we bij u. En we willen tegen u zeggen, we vertrouwen u. We geven u onze 5 broodjes en 2 vissen. En ik weet niet wat dat voor jou is. Je hebt gewoon heel veel Bijbelse woorden gehoord deze ochtend. Bijbelteksten, Bijbelse voorbeelden. Maar de Heilige Geest helpt je nu op dit moment om het praktisch te maken voor jou. Het kan iets groots zijn, het kan iets kleins zijn. Ik weet het niet. Jij weet het wel, God weet het wel. Maar of het nou iets heel groots is of iets heel kleins is. Ik denk dat het goed is dat je zegt van Heer, u mag mijn huis bouwen. En wat jouw huis dan is, vul het zelf maar in. Misschien is het je gezin. Misschien is het je werk. Misschien is het je bediening. Misschien is het je roeping. Misschien heb je net als Mozes uit eigen kracht die Egyptenaar proberen neer te houden. En heb je daar zo'n klap van gehad dat je dacht, ik vertrek, ik verstop me. En zelfs als God me nou weer opnieuw roept, liever niet. En ik geloof dat God ook tegen jou zegt, ja, ik geef je een tweede kans, kom. Ik wil ook jouw bediening bouwen, ik wil je roeping bouwen. Op een ander fundament, niet uit eigen kracht, maar uit mijn kracht. Met de stem van je hart, kijk je hemelse Vader in de ogen. Omarm de genade van zijn Zoon, waarin hij zegt, jij mag nu komen. En ik wil met jou, jouw huis bouwen, vanuit mijn kracht. Om te springen kan het een simpel woordje zijn. Maar aan het woordje mag een hartskeuze verbonden zijn. Heer, hier ben ik. Ik geef u de controle over. Misschien is het huis wat jij wilde bouwen wel je theologie of je beeld van God. Waarin jij dacht, ik bouw nu een gouden kalf. Zonder dat je door hebt, want je bouwt gewoon iets goeds. Waarvoor God zegt, joh, geef ook je theologie nou aan mij. Geef je godsbeeld aan mij. Laat mij dat nou bouwen. Ik weet niet wat het is. Jij weet het wel. En Gods geest vertelt het nu tegen jou. Jij mag komen. Je mag je overgeven. Je mag zeggen, hier ben ik. Hier ben ik. Hier ben ik. Zijn uitnodiging is, je mag bij mij komen en te vertrouwen. Ik ben te vertrouwen. Ik ben betrouwbaar. Neem even een ogenblik om gewoon jouw gedachten te koppelen aan zijn gedachten. De tekst waar ik mee wil afsluiten. Terwijl je gewoon je ogen gesloten houdt. En je verbindt met hem. In 2 Korinthe 3. Daar wordt heel bijzonder door Paulus het verschil uiteengezet tussen de wet van het Oude Testament en nu het leven vanuit zijn genade. En daar wordt dit gezegd. 2 Korinthe 3 vers 7. Want wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken, doordat de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog groter luister hebben. Mozes kwam de berg af en hij had een glans, maar die glans die verdween. Want hij kwam naar beneden met de wet. En de wet is ook verbonden met een opdracht aan ons om die wet te houden. Alleen we kwamen erachter dat niemand hem kon houden. Dus als we dan ons best doen om hem te houden, krijgen we een beetje een glans, maar hij verdwijnt. Deze tekst in vers 13 had ik nog nooit zo gezien. De reden waarom Mozes zijn gezicht bedekte was niet omdat het volk het niet aankon, maar was dit, staat in vers 13. En zijn wij niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Dus die glorie van wetten en regels waar jij je aan moet houden, is een glorie die er misschien even mooi uitziet, maar die ook weer verdwijnt. ken je het niet? Dat je naar de conferentie gaat of zondag naar de dienst gaat. En je wordt helemaal opgepept. En je bent weer helemaal vol. Maar 2 of 3 dagen later loop je langzamerhand weer leeg. Je bent op opwekking geweest. En je bent helemaal opgepept. En nu ga je dit doen. En nu ga je dat doen. En nu ga je zus doen. En nu ga je zo doen. Je hebt de glorie. Maar die glorie verdwijnt. Heel vermoeiend. Heel veel christenen zitten onder die vermoeidheid. Het is onbewust nog steeds de vermoeidheid van werken. Ik moet dit, ik moet dat. Onbewust bouwen we nog steeds een gouden kalf. Maar dan staat er aan het eind van dit hoofdstuk. Wij allen die met een onbedekt gezicht, dus de bedekking is weg, mogen nu de luister van de Heer aanschouwen. En wij zullen door de geest van glorie tot glorie naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dan is het geen glorie die minder wordt, maar een glorie die toeneemt. God nodigt jou uit als hij het huis bouwt in jouw leven. Zelfs tot een relatie met hem, waarin jij je niet houdt aan de wet enzovoort. Om ergens te komen, om een bepaalde glorie te hebben, die ook weer afneemt. Maar hij nodigt je uit om te komen naar zijn rust, waarin zijn wetten op je hart geschreven worden. Zodat je daarvan uit, onder zijn leiding, mag gaan van glorie tot glorie tot glorie. En jij mag komen. En je overgeven. Amen.